I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Het zat hem in het moment en het zat hem in de rust die hij uitstraalde. En dat vond ik waanzinnig spannend. Mijn naam is Corinne Kolen en dit is Schaduwliefde. Frederik.
Corinne.
Daar ben je weer.
Daar ben ik weer, as always.
Wat fijn, wat fijn. Als we dit opnemen is het ergens begin april.
Ja.
En ik fietste gewoon weer door de regen hier naartoe. En dat doe ik nu al maanden. En ik denk, ja, ik herinner me dat jij een paar weken geleden zei van ja, maar januari en februari, dat zijn mijn zwaarste maanden. Want dan is er geen licht. Ja. En dan hebben de mensen het moeilijkst.
Kom ik nu van terug. Het is nu april. En het is echt bomvol. Het is nu net naar de Pasen. En ik denk dat ik de dag na Pasen nog nooit zoveel crisistelefoontjes heb gehad als in mijn hele carrière als psycholoog. Dus ik denk dat de winter gewoon dit jaar veel te lang duurt.
Maar ik vind het al zo opvallend dat je dan, weet je, dat je chagrijnig voelt, zoals ik kan me voorstellen. Maar dat dat echt tot zulke diepe crisissen kan leiden. Hoe zit dat dan tussen het weer en de menselijke gesteldheid mentaal?
Hij heeft het met het licht te maken, maar als het grijs is, gaan mensen toch sneller binnen cocoenen. En het heeft met isolement te maken, zodat je niet meer onder de mensen bent, dat je niet in de natuur bent, dat je niet beweegt. Het zijn allemaal factoren die meespelen, die ervoor zorgen dat natuurlijk je hele systeem gewoon niet lekker optimaal draait. En dat vitamine D-tekort blijkt ook gigantisch te zijn, hoor ik van de huisartsen.
En als dan morgen of overmorgen, volgende week ineens de zon losbarst, uitbreekt, gaat schijnen. Mm-hmm. Is het dan ook meteen gedaan met de crisissen? Hoe zit dat dan?
Nou, met sommige mensen hebben daar echt langer voor nodig. Maar wat ik wel altijd mooi vind, als de zon gaat schijnen, dan lijkt het altijd alsof iedereen uit zijn hol gekropen is. In Amsterdam in ieder geval. Altijd zo gezellig. Iedereen op de fiets en zit buiten en lekker op het terras. En dan kan iedereen, haalt dan wel weer een beetje geruste adem volgens mij.
Maar die paasafdeling, die stroomt dan weer leeg? Of?
De paasafdeling na Pasen, die stroomt hopelijk leeg. Ja, dat hoop ik wel. Ja, het is natuurlijk sowieso, de druk in de GGZ is vrij hoog. Maar ik vond het vrij verontrustend wat ik meemaakte in de eerste week van april. Ja.
Maar als dit inderdaad een kenmerk is van die klimaatverandering, dan betekent dat je dit vanaf nu elk jaar kan veranderen of kan meemaken.
Ja, dat gaan we zien. Hopelijk was dit gewoon een momentopname. Ik denk inderdaad dat we een beetje de koude winters hebben gemist, waar de zon lekker schijnt en waar je met een dikke jas naar buiten gaat en juist lekker die zon en dat licht ingaat. Dat hebben we gewoon helemaal niet gehad dit jaar. Nul. Ik kan me niet herinneren in ieder geval.
Ik ook niet.
Verdwaalde dag wellicht.
We hadden een heel klein laagje sneeuw, maar ik weet niet eens meer wanneer het was. Volgens mij begin januari. Toen hadden we het.
Ja, dat klopt. Voelt alweer al best lang geleden.
Ja, vreselijk. Goed, zullen we naar het verhaal van Sanda gaan luisteren?
Ja, heel graag.
Hallo Sanda.
Hallo Corinne.
Wat fijn dat je er bent.
Dank je, ik ben ook blij dat ik hier mag zijn.
Ja. Ja. Hey, luister, jij komt een verhaal vertellen. Ja. Ik ga niks verklappen. In welk jaar begint jouw verhaal?
Mijn verhaal begint in 1996 op een werklocatie. Ik werkte toen in het noorden van het land. En daar ontmoette ik iemand op de werkvloer. En daar werd ik verliefd op en hij op mij.
Wat vond je leuk aan die man dan?
Ik vond zijn humor leuk. En ik vond hem er leuk uitzien. Vind ik nog steeds. Hij is rustig. Een rustige, humoristische man met aandacht.
Humor is altijd iets wat vrouwen noemen op een of andere manier. En ik vraag me altijd af, wat verstaat men daarover? Ik bedoel, humor kan je alle kanten mee op. Noem eens één ding wat dan zo grappig was toen.
Het is een bepaalde soort droge humor die ook, ik zeg het, humor, omdat het aansluit bij mijn type humor. En die is vrij droog en soms een beetje zwartgallig. En soms een beetje cynisch. Soms een beetje op het randje van dingen. En als je daar een gelijke in vindt, dan heb je daar een connectie mee. En dat is dan heel erg, leuk. Leuk is dat, ja.
Ja, jullie kenden elkaar dus van je werk, dus je zag elkaar elke dag.
Ja.
Hoe ontstond er iets tussen jullie?
Ja, dat ontstond doordat ik moest een keer op een dag iets aan hem vragen vanwege een project. En ik liep bij hem die kamer binnen en ik stond voor zijn bureau en ik keek op hem neer in de vriendelijke zin van het woord. En ik voelde bij hem en bij mij, ja, dan heb je zo'n, in het Frans heet dat dan een coup de foudre. Dan is er ineens elektriciteit. Dat heeft alleen maar puur met, op dat moment met chemie te maken, is mijn theorie. Zoals ik er nu over denk. Het zat hem in het moment en het zat hem in de rust die hij uitstraalde. En dat vond ik waanzinnig spannend. Waanzinnig spannend vond ik dat. En zo is dat begonnen.
Maar jullie kenden elkaar wel al. Ja. Alleen op een dag kwam jij iets vragen, exact, aan dat bureau en toen gebeurde er iets. Maar, en, ja, maar vertel eens precies wat er gebeurde dan tussen jullie. Hoe keken jullie naar elkaar?
Diep en direct in de ogen. Dat is wat je dan wel nodig hebt. Dus dat je duidelijk contact hebt met elkaar, oogcontact hebt met elkaar. En dat de vraag ook heel, nou ja, duidelijk overkomt. Alleen je ziet dan aan iemand zijn blik dat die eigenlijk meer op mij gericht is dan eigenlijk op de inhoud van mijn vraag. En dat is wat ik zie. En dat is wat ik ook deed. Ik deed mijn vraag inhoudelijk gewoon normaal, wat ik vroeg. Maar ik voelde ook gewoon van, ja, dit gaat echt niet. Dit gaat echt niet over die vraag. Dit gaat over hem en over mij. En daar hij keek ook naar mij. En hij luisterde helemaal niet naar mijn vraag.
Weet je nog wat de vraag was?
Nee, dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, echt niet.
Duurde het toen lang voordat jullie iets kregen?
Nee, dat duurde niet lang. Nee. Dat duurde een paar weken. Het liep tegen de zomer aan. Zo'n beetje tegen de vakanties aan, weet je. En ik weet nog dat we, voordat die zomervakanties van iedereen begon, dat wij voor die tijd een eerste afspraak hadden gemaakt. En dat was op een terras, ergens in de buurt van dat werk. Aan een plas. Het was een prachtig terras aan een plas. Het was heel heet. Het was heel warm. En ik weet nog dat ik, doordat ik gewoon helemaal flabbergasted was van die situatie en mijn hart zat in mijn keel, niet van angst, maar gewoon van opwinding, dat ik toen op zo'n dag ging lunchen met hem en ik bestelde hete soep. Dat kon helemaal niet, want dan kreeg ik het alleen maar warmer van. En dus dat, nou ja, goed, fijn. Die afspraak ging voorbij en hij bracht mij thuis. En ik weet nog dat ik toen heb gezegd tegen hem van, net voordat ik die auto uitstapte, ik vind jou leuk, maar echt, echt heel leuk. En toen beaamde hij dat en hij antwoordde ook van, ja, ik vind jou ook heel leuk, maar meer dan leuk. Nou ja, en toen moesten we even uit elkaar, want toen stapte ik de auto uit.
Had jij op dat moment een relatie? Had hij een relatie?
Ik had geen relatie, hij had wel een relatie. Ja, al van een aantal jaren. En ik was vrijgezel. Dus ik had een wat vrijer. Ik was wat vrijer in mijn keuzes, zal ik maar zeggen.
Was dat een belemmering voor jou om je gevoel toe te laten? Het feit dat die man gebonden was, zoals dat dan heet?
Ja, ik vond dat wel wat moeilijk. Wat lastig. Want het is een obstakel eigenlijk, hè, wat er dan speelt. Natuurlijk, je kan niet helemaal vrij uit een weekend weg of een wilde overnachting of zo doen. Dat ging wat moeilijk. Maar wij waren allebei zo op elkaar gericht dat de aandacht of de liefde die daaruit voortvloeide, dat geen belemmering was.
Het was voor jou meteen duidelijk toen je uit die auto stapte en hij eigenlijk jouw gevoel beaamde, dat het gevoel was wederzijds. Ja. Toen was het voor jullie meteen duidelijk dat er een relatie zou ontstaan, ondanks het feit dat hij getrouwd was.
Ja.
Was dat voor jou iets is dat, was dat op een moment ook een ethische belemmering?
Nee.
Alleen maar praktische belemmering?
Alleen maar praktisch. Ik had geen ethische bezwaren. Nee, totaal niet. Had ik geen last van. Want ik vind dat is een situatie die mij niet aangaat, maar die zich afspeelt in de situatie tussen die andere twee. Dus hij met zijn partner. En ik vind dat ik daar weinig tot niks mee te maken heb. Dat is iemand zijn keuze. En die staat daar volledig achter. En daar vertrouw ik dan ook op dat dat zijn keuze is. En dat laat ik ook dan bij diegene.
En als iemand dan zegt van ja, maar jij faciliteert dat. Dus een loyaliteit onder vrouwen onderling. Wat zeg je dan?
Dan zeg ik dat ik geen last heb van dat ethische bezwaar. En ik heb ook geen... Kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat ik dan heel erg niet loyaal ben naar vrouwen. Maar in die situatie blijft dat gewoon toch. Je kiest dan voor die liefde. Dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan.
Dus er ontstond een relatie tussen jullie, een verhouding?
Ja, een verhouding.
Was die geheim?
Ja, die was geheim tot een bepaald moment. Want die relatie ging op een gegeven moment... stuk niet, maar het ging uit elkaar. En hij koos...
Je bedoelt hij en zijn vrouw?
Hij en zijn vrouw. En hij koos toen voor mij. Dat was een wobbly weg, hoor. Wobbly in de zin van dat ik ook wel een beetje voelde... dat ik nu een man had die iets wat mankeerd was en nog een afgebroken relatie aan het verwerken was. Dat voelde ik en dat zag ik ook wel. Ook al was hij heel graag bij mij. Nou, dat werd ook een soort van waarheid dat hij daar enorm last van had. Want in het voorjaar van 97 verbrak hij de verhouding met mij. En koos voor zijn relatie. Voor zijn dan.
Hoe was dat voor jou? Herinner je dat moment nog?
Ja. Ja.
Kun je dat omschrijven?
Ja, dat kan ik omschrijven. Dat is of dat er een... dan wordt er iets afgesneden van je. Dan krijg je een soort rouwproces. Want ik voelde wel zoveel connectie met hem. Dat ik dat als een hele diepe verbintenis voelde. Hij en ik die zaten in de huiskamer bij mij thuis. Hij vertelde mij dat hij niet bij mij kon zijn... omdat hij het verdriet van zijn vrouw, vriendin... niet aankon, niet goed kon dragen. Dat vond hij heel erg en dat vond hij heel zwaar. En dat vond hij ook zwaar voor mij. Maar toch was dat verdriet van haar... wat zij voelde omdat hij weg was gegaan, voelde zwaarder dan om het met mij uit te maken. En wat ik dan voelde op dat moment was een soort enorme blokkade. Dan kan ik ook niet huilen. Dan kan het, ik kan niet gaan stromen. Ik voel dan niks. Ik ben dan verdoofd. En in die verdoving heb ik hem ook, nou ja, niet de deur uitgezet, maar wel laten gaan. Ja, ja. En ik heb een heel goed vangnet van vrienden en vriendinnen. En die heb ik aangesproken daarin om mij te helpen in de zin van... kom je bij mij langs of kan ik er een keer weer over praten? En daar stonden ze open voor.
Je verdriet, hoe zag dat eruit zonder dat je bij die vrienden was? Hoe zag dat eruit? Hoe moet ik me ervoor voorstellen? Ja,
de avonden vond ik het ergst. Dat lijkt het net of dat ik elke avond met hem was, maar dat was niet zo. Maar dan gaat die tijd op een andere manier. En die heb ik doorgemaakt met niet al te veel wijn, maar wel wat wijn en muziek. Muziek helpt mij dan heel erg. En dat was dan voornamelijk soulmuziek. En dat gaat dan natuurlijk dwars door je hart heen. Nou ja, om dat helemaal te doorvoelen. Allerlei gedichten en teksten van bijvoorbeeld van Federico García Lorca. Bijvoorbeeld of van Pablo Neruda. Dat helpt mij dan. En ja, teksten van liedjes, die hielpen mij heel erg. En gedichten ook. Ook van Paul van Ostaaien bijvoorbeeld. Daar ben ik een enorme fan van. Ja, dat hielp mij. En Kaas Schippers. Dat was ook nog eentje. Ja, Kaas Schippers. Dat hielp mij.
Herinner je een tekst, één regel, één dichtregel? Ik ben ook een enorme fan van Kaas Schippers.
Een gedicht. En dat gaat dan roept hij iets, dan maakt hij een scène. En dan roept hij iets vanaf beneden, vanaf de trap, dat er dan een brief ligt of zoiets. Dat is een gedicht over een brief die aankomt. Hoe die dat beschrijft, van hoe die dan roept naar boven, er ligt een brief hier beneden. Dat was zo, gevoelvol. Daar kon ik heel erg in verzinken van die, in die emotie.
Ja, je plant maar eigenlijk je eigen verdriet daarin. Exact. En dan krijg je het weer teruggekaatst.
En dan krijg je het weer teruggekaatst. Maar tegelijkertijd, weet je, hielp mij dat enorm om het te... Het was een steun.
Ja, ja. Oké, maar het klinkt nog steeds niet alsof je helemaal ten einde raad was. Dat was ook niet zo.
Nee, ik was niet ten einde raad.
Maar je had je soulmate gevonden met wie die net voor jou gekozen had. Ja. Met wie je echt heel lang een geheime relatie had gehad. Toen had je hem. Ja. En toen was je hem weer kwijt.
En toen was ik hem weer
Hoe
kwijt.
Hoe kan het dat je niet ten einde raad was?
Ja, ik weet bijna zeker. Ik was niet ten einde raad omdat ik heel veel leuke vrienden in mijn omgeving had. En ik kreeg ook heel veel aandacht van mijn vrienden en vriendinnen. En ook van mijn mannelijke vrienden, zal ik maar zeggen. Op een hele leuke en gezellige manier. Want op het moment dat dat gebeurt, doet dat altijd wat met je ego. Dan denk je zelf eventjes dat je weer eens niet leuk bent. Maar dat verandert dan op het moment dat je dan toch wel hele leuke aandacht ook krijgt.
Dat snap ik, maar die mensen zijn nog steeds niet de man die jou in de steek heeft gelaten.
Nee. Dus
hoe kan dat dan dat je die geweldige vrienden dat zo kunnen compenseren dat jij daar makkelijker mee om kan gaan? Leg eens uit hoe dat dan werkt voor jou.
Ja, wat het doet met mij is dat het heel verzachtend werkt. Dat betekent niet dat ik van die hartepijn, van die hartzeer af ben. Maar ik draag dat dan met een soort van, eigenlijk met een soort van trots bijna ook. Omdat ik bijna zeker wist, want dat ben ik wel redelijk zelfverzekerd. Ik wist bijna zeker van, jij maakt een totaal verkeerde keuze. Dat vond en dat vind ik. En dat heeft mij waarschijnlijk doorheen geholpen.
En waarom maakte hij verkeerde keuze? Behalve dat jij was natuurlijk veel leuker. Maar waarom maakte hij dan de verkeerde keuze? Waarom wist je dat zo zeker dat hij dat eigenlijk ook vond?
Ja, ik wist dat zeker omdat hij het heeft gehad met mij over een verbinding die hij in een relatie zoekt. Op liefdesgebied, op relationeel gebied. En die heeft hij niet in zijn echte relatie. En heeft hij met mij. En dat maakte mij heel erg sterk.
Vond je hem laf?
Ja, ik vond hem een beetje laf. Ja.
Heb je dat gezegd?
Nee, dat heb ik niet gezegd.
Hebben jullie nog met elkaar gesproken toen? Vrij snel na die breuk?
Ja, na die breuk. Want na die breuk zijn er nog wat, is er nog iets anders gebeurd. Daar ging een zomer, dat is in het voorjaar gebeurd. Daar ging een zomer overheen van 97. En in het najaar van 97 wilde hij met mij opnieuw beginnen.
Hoe liet hij dat weten?
Door een brief. En daar stond, in die brief stond, of ik de beslissing nog wilde heroverwegen om eigenlijk te praten over een misschien opnieuw te beginnen.
Op wat voor moment kreeg je die brief? Hoe voelde je toen? Was je toen al helemaal over die liefde heen? Was je weer helemaal oké? Okay? Dacht je nog elke dag aan hem?
Ja, ik dacht nog wel elke dag aan hem. Ja, ik dacht nog elke dag aan hem. Maar de scherpe rand, de pijn, die was na dat half jaar was dat wel over. Dus die was zachter geworden. Die was verzacht. Die was niet zo scherp meer. Maar het kwam wel naar boven een beetje door dat aanbod of door die vraag. Ik had het niet verwacht. En eigenlijk vond ik het, ja, om heel eerlijk te zijn, ik vond het te laat. Ik vond het, dat zeg ik nu volgens mij voor het eerst, maar ik vond het te laat. Het was over het hoogtepunt heen. En dat klinkt natuurlijk wel van zo, nou, dat gaat snel, zo na zo'n half jaar. Maar ik heb er zoveel moeten, vind ik zelf dan, hè? Ik heb er zoveel moeten knokken en moeten boetseren en doen met mezelf, zodat ik weer in goede doen was. Niet dat ik het vervelend vind of eng vind om verdriet te hebben of pijn te hebben, hoor. Ik bedoel, dat maken we allemaal mee. Maar het is geen prettig gevoel natuurlijk. Dus je overlevingsdrift is natuurlijk van, nou, ik wil er zo snel mogelijk vanaf. Hoe dan ook. We gaan er even hard aan werken. En dat is gelukt. Dus dat moment van dat hij mij dat weer vroeg, was eigenlijk over het hoogtepunt heen. En dat bleek ook, want ik heb een afspraak met hem gemaakt toen. Om het te zeggen van, nou ja, wat ik te zeggen had.
Waar hadden jullie afgesproken?
Het was in een druk café. En het regende pijpstelen. En het was onwijs koud. Het was begin december. Het was heel erg koud. En toen heb ik hem gezegd van, ik ga het niet doen. Hij had namelijk, ik vertel het verkeerd. Hij had namelijk gezegd van, ik wil met jou verder. Maar kun je 5 maanden wachten? En daar heb ik op gezegd, nee.
En wat zou er na die 5 maanden gebeuren dan?
Het is een aanname. Na die 5 maanden zou hij met mij zijn. Zou hij de relatie verbroken hebben en zou hij met mij gaan beginnen. Maar ik moest hem dan tijd geven. En dat was 5 maanden. En daar vertrouwde ik niet meer op. En daarom heb ik nee gezegd. En dat was het eerste stuk. En toen werd het ineens 2022.
En hoeveel jaar zijn we nu verder?
25 jaar verder.
25 jaar?
Ja, 25 jaar.
En wat is er in het heel kort gebeurd in die 25 jaar in jouw leven?
Mijn leven? Oeh. Jeetje.
Heel kort. Maar ik bedoel op het gebied van liefde. En mannen, ja. Kinderen?
Nee, geen man, geen kinderen. Wel een vrij lange relatie van een jaar of 8. Die heb ik toen in 2005, 2006 heb ik die uitgemaakt. Ik ben nog steeds goed bevriend, overigens, met die man. En daarna nog 2 relaties gehad. Maar dat klinkt een beetje vervelend. Maar dat mag geen naam hebben, zou ik bijna oneerbiedig zeggen. Zo bedoel ik dat natuurlijk niet, maar dat als je daar nu op terugkijkt, dan is dat wel zo.
Wat voor vrouw was jij in 2022?
Een hele zelfstandige, autonome vrouw die heel graag naar buiten gaat en heel graag beweegt en nog heel veel leuke dingen doet en vrij enthousiast is en vrij levendig en vitaal is en let op haar gezondheid en conditie. Redelijk wat vrienden en vriendinnen heb om mij heen die heel warm zijn.
Dus je voelde je goed?
Uitstekend. Ik was, ben helemaal in balans. Ja.
En toen?
En toen. Ik was een week weer in dat najaar 2020, een week met een vriendin gaan wandelen in Duitsland. En ik kwam na die week kwam ik terug. En ik doe de brievenbus open. En dan zie je een envelop met een handschrift die ik blijkbaar, dat je geheugen werkt dan een beetje gek. Je herkent iets, maar het is een heel ver verleden. Er zit ergens een laadje, dat wordt een klein beetje aangetikt door de herkenbaarheid van dat handschrift. Maar ik kon het niet plaatsen. Dus ik naar boven, kwam binnen, scheurde dat envelopje open en er zit een prachtige kaart zit daarin. Van een soort modeltekening van een mevrouw die in een hele mooie pose ligt. En daar op de achterkant stond van, hoi, het is al een tijdje geleden dat we contact hebben gehad. Maar ik zou je heel graag weer willen spreken en willen zien en willen weten hoe het met je gaat. Hier is mijn e-mailadres. En ja, mail mij. Of niet.
Ondertekend maar, door...
Ondertekend door
de man.
Ja. Ja. En wat er met mij gebeurde op dat moment was dat ik... Nou, ik zal het even heel eerlijk zeggen. Ik werd daar heel blij van. Ik werd daar heel blij van. Nou, wat leuk. Maar dat zit ook in mijn karakter van... Ja, tuurlijk ga ik jou mailen. Niet met de intentie om van... Moet ik wat mee? Helemaal niet. Maar dat heb ik hem later ook wel verteld. Van, hij zit natuurlijk niet in de categorie van we gaan gezellig. Ik ken jou van een of andere koffieclub vanuit het buurthuis of zo. En, of je was mijn buurman en we gingen wel eens een wandelingetje maken om de hond uit te laten of zo. In die categorie zat hij natuurlijk niet. Hij zat natuurlijk wel in een ander segment, op het segment van de liefde.
Maar hij had je wel heel erg in de steek gelaten. En hij had gekozen voor die andere vrouw, ja. Zoveel jaar geleden.
Ja.
En was je dan niet, zei je dan niet van oké, ik wil met je, ik wil je wel een keer ontmoeten of met je mailen. Maar hoe zit het eigenlijk met die vrouw? Was dat een van je eerste vragen?
Nee, dat was niet een van mijn eerste vragen. Mijn eerste vraag was in de richting van waarom heb je mij een kaartje gestuurd? Want we hebben direct, niet lang daarna hebben we dus afgesproken nadat ik dat kaartje heb gekregen. En toen hebben we afgesproken. En daar gaf hij een reden voor. Nou, ik wilde graag weer contact met jou. Hij vertelde wel dat hij nog steeds met die vrouw is. En dat kwam op mij prima over. Dat eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen, dat deed mij eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat deed mij eigenlijk niet zoveel. Nee, ik vond het eigenlijk, eerlijk gezegd, ik vond het eigenlijk een beetje, maar dat is een beetje tuttig hoor, dat is een beetje tuttig wat ik nu ga zeggen. Ik vond het eigenlijk een beetje ongepast. Eigenlijk een beetje zo van, nou, ja, oké. Wat moet ik daarmee?
Wat vond je ongepast dan?
Ik vond het ongepast omdat het dan net lijkt of dat ik in de hoek word gedrukt. Of dat ik dan op zoek ben van, ja, dan zit misschien mogelijkheid wat meer in dan alleen maar een even wat drinken. En laten we even onze geschiedenis even doornemen van, oh ja, uit het ver verleden. Oh ja, we hadden zo'n fling gehad. Hè? Ja, weet je, ik wilde niet in die hoek gaan. En dat gevoel, dat bedoelde hij niet zo, maar dat gevoel kwam op mij een beetje zo over.
Want wat voor soort man zag jij daar zitten in dat café?
Hele keurige, nette man. Met hele mooie, hele goede kleding aan. Dat was heel, ja, dat klinkt een beetje raar, maar een beetje hele kwalitatief, hele goede kleding. En nou, dat vond ik echt wel wonderlijk. Dat zeggen ze misschien allemaal. Maar hij zag er nog precies hetzelfde uit. Praktisch als 25 jaar geleden. En dat heeft meer te maken met, hij had hetzelfde postuur nog. Dezelfde maat, dezelfde slankheid. Niet kaal geworden. Ook niet dikker geworden. Misschien een klein beetje wat rimpeltjes. Maar helemaal niet veel. Maar een goed geconserveerde man. In goede conditie. Ja. Die heel rustig nog steeds was. Nog steeds diezelfde rust uitstraalde. En ook nog net zo grappig was.
En voelde je ook meteen weer dat wat je toen voelde?
Ja, dat voelde ik wel, ja. Ja, en dat voelde ik bij hem ook. Gelijk. Ja, niet uitgesproken. Ja, er zat echt een soort hartsliefde zit daar. En dat is wat ik weer voelde. En dat voelde ik bij hem ook.
En die hartsliefde die had er eigenlijk misschien al die jaren wel een beetje gezeten. Maar daar had je niks mee gedaan.
Had ik niks mee gedaan.
Dus het was dat er gewoon een beetje te rusten.
Te rusten. Was latent aanwezig. En dat wordt dan op een bepaalde manier, dan zeg ik het heel romantisch, wordt op een bepaalde manier wakker gekust. Bijna letterlijk en figuurlijk. En dan komt dat naar boven.
Wist jij toen ook tijdens die ontmoeting dat je hem nog vaker zou gaan zien?
Ja, dat wist ik bijna wel, ja. Ja. Ja, en dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd. We hebben toen de eerste 3-4 maanden hebben we 1 keer in de maand afgesproken.
Herinner je nog jullie eerste zoen bij die tweede keer?
De eerste 3 maanden hebben wij niet gezoend. En toen spraken we ook af buiten mijn huis. Dus in publieke gelegenheid, dan kan je nog zoenen natuurlijk, maar of buiten of whatever. Maar dat is pas gebeurd toen ik voor de eerste keer hij bij mij thuis uitnodigde.
En die 3 maanden, die had je nodig eigenlijk om die, ja, hoe zouden we dat noemen? Een soort stoerheid, soort van, oké, dit is geweest, maar ik wil niet per se
niet
weer...
Per se, weet je wel, je gaat jezelf nog beschermen. Ik zag het aan hem ook, maar wij mailen heel veel, regelmatig. En aan die tekst, en hoe wij schreven en wat wij uitwisselden op mentaal en intellectueel en emotioneel niveau, dat was overduidelijk, dat daar al iets zat aan te komen, wat van beide partijen niet de bedoeling is geweest.
Dus jullie hebben nu een relatie?
Ja. Yeah.
Hoe lang al, nu?
Nu 1,5 jaar.
En is hij nog steeds bij die vrouw?
Ja.
Hoe vaak zien jullie elkaar?
1 keer in de week.
Is dat op een vaste dagen?
Nee, dat is niet op... Nou, meestal wel. Meestal wel op een vaste dag, ja.
En jij vindt het ook oké dat het gewoon 1 keer in de week was? Je hoeft niet elke dag met hem te slapen?
Nee, ik hoef niet elke dag met hem te slapen, maar het verlangen zit er wel in dat, nou ja, het zou wel ook wel eens een keertje mogen gebeuren dat hij zou blijven slapen. Maar weet je, op de een of andere manier, en dat is, ik hoef me niet in bochten te wringen of zo, of ik dat ik me van helemaal ga inleven. Nee, want anders gaat het kapot. Zo ga ik daar niet mee om. Wat ik nu heb, dat vind ik zo ongelooflijk mooi. En dat vind ik persoonlijk zo ontstijgend. Wat misschien een beetje denk, ja, nou. Maar ik vind het ontstijgend van wat een relatie bijna kan in vele vormen zou kunnen zijn. En dit vind ik dus ook een relatie. En die vind ik persoonlijk, vind, ontstijgt eigenlijk bijna het gevoel van de gewone de relatie die je dan zou kunnen hebben ook.
Waarom? Ja. Waarom ontstijgt dit? Omdat er geen flauwekul met platte huishoudens en zo aanwezig is? Is dat het gewoon?
Dat is het.
Of wat is het? Leg jij het is, uit?
Nee, dat is het eigenlijk niet. Sorry. Ik bedoel eigenlijk, het ontstijgt omdat ik de kracht die ik tussen hem en mij voel, over die liefde die ik voor hem voel en hij voor mij, die voelt voor mij zo sterk, ook als hij niet bij mij in de buurt is. En dat is wat ik voel. En dat is waar ik ook over schrijf. En waar hij me tegenover mij, aan mij over schrijft. En dat vind ik zo sterk, dat ik het daarom overstijgend vind. Qua gevoel. Ja. Ik vind het overstijgend. Dus, en ik zit me ook niet in bochten te wringen van dat ik dan van, oh ja, dan heb ik hem, dan zie ik hem, weet ik niet. En dan, wat moet ik nou doen? Hoogstwaarschijnlijk is het ook zo, omdat ik me, nou, ik voel me echt zo ongelooflijk goed. En zo goed in balans. Dat ik dit een, nou ja, dit, dan doe ik het misschien, maak ik het misschien weer een beetje klein. Maar dit is zo'n plus. Dit. Ik vind dit zo'n plus. Word er toch helemaal blij van. En zielsgelukkig. En ik was al zo gelukkig. Ik was, of ben, en was al zo gelukkig voor die oktober 2022. En er is alleen maar meer bijgekomen. Het kan niet op.
Dankjewel, Salma.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Frederik, dit was het verhaal van Salma.
Ja, ik ben er enorm van opgeknapt.
Nou, ik ook. Wat een verhaal.
Nou, vooral haar energie vind ik gewoon heel verfrissend. Typisch zo'n vrouw die lekker door de roze bril naar het leven kijkt. En ik hou ervan. Het is echt een oefening om in plaats van door een grijze bril, door een roze bril te kijken. En te kijken naar mogelijkheden. En ja, je krijgt helemaal zin in het leven als je naar haar luistert.
Ja, dat is ook zo. En ik vraag me dan tegelijkertijd af, weet je wel, dit soort verhalen over affaires, zoals we het dan maar even zullen noemen. Gewoon altijd de vrouwen die trekken altijd aan het kortste eind. Want die man blijft altijd bij die vrouwen. Mm-hmm. Of bij hun echtgenoten. Mm-hmm. En in dit geval blijft hij ook bij een echtgenoot. En toch is Salma daar heel erg blij en tevreden mee. En dan denk ik, wat is dat dan? Die roze bril die dan waar andere vrouwen dan iets van kunnen leren die in een soort gelijke situatie zitten.
Nou, ze is daar ook een beetje in gegroeid, denk ik. Dit verhaal, dit liefdesverhaal, wat eigenlijk best wel een bijzonder liefdesverhaal is, heeft een begin, een hele lange stilte en een soort hoofdstuk 2. Een nieuw begin. En in het begin van de affaire geeft ze aan dat ze geen ethisch kompas heeft rondom, of geen ethisch kompas, maar ze vindt er gewoon niet zoveel van. Ze denkt, ja, die relatie die is niet van mij, maar van hen. Ik ben hier, ja, ik focus me op de liefde met deze man. En wat hij in die relatie te doen heeft, dat is aan hem. Dan heeft ze toch wel liefdesverdriet als hij uiteindelijk toch kiest om terug te gaan naar de vrouw. Eerst verbreekt hij die relatie, gaat hij terug. Dan probeert hij nog terug te komen, dan zegt ze, nou sorry, we zijn over het break-even point heen. Je hebt me gewoon gemist. Dan blijft het heel lang stil en dan ontmoeten ze elkaar opnieuw. En die liefde die is er eigenlijk direct weer. Ja, toch bijzonder. Zo'n enorme chemie, zo'n klik. Ze heeft het over een hartsliefde, over iets wat lag te slapen en weer wakker gekust wordt. Weet je, echt de poëzie van Salma is helemaal te horen in haar verhaal. En dan kan ze heel goed accepteren dat de situatie is zoals die is. En daar heeft ze een enorme berusting in. En zij heeft natuurlijk echt ook een leuk leven. Wat heel gezond is, is dat je gewoon een goed gevuld leven hebt. Met heel veel mooie, liefdevolle relaties. Vriendschappen, familie wellicht. Maar ze heeft veel leuke relaties in haar leven. Wat een heel stevig fundament geeft aan het leven van mensen.
Ja, het is altijd dat cliché van je kan pas van andere mensen houden als je van jezelf houdt. En denk altijd van ja, maar het, ja, zij is daar wel het levend voorbeeld van, toch?
Ja, dat je van jezelf houdt. En wat ik heel sterk vind aan haar verhaal is dat ze, het is een hele sociale, open, enthousiaste vrouw. Zij zegt echt ja tegen het leven. Dat hoor je helemaal door in haar verhaal. En daarmee heeft ze een rijk leven opgebouwd. En de kwaliteit van je relaties, zoals Esther Perel zo mooi zegt altijd, bepaalt gewoon voor een heel groot deel je geluk. En dat hoeft niet per se een liefdesrelatie te zijn. Dus de liefde is een aanvulling. En dat hoor je ook bij haar. Dat is iets extra's, maar bepaalt niet haar leven. Als hij morgen vertrekt, zal ze het misschien wel weer heel jammer vinden. Maar dan is ze nog steeds oké. Eigenlijk ook zoals het de eerste keer gedaan heeft. Heeft ze wel pijn gehad en die rauwe randen. Maar echt radeloos en het gevoel dat ze ja, dat er geen licht meer aan het eind van de tunnel was, dat had zij niet. Veerkrachtig.
Precies, en toch heb ik niet het gevoel dat ze zich nu inhoudt. Want dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je denkt van, oh hemel, hij kan elk moment weggaan. Dus ja. Ik zal me maar tot op zeker niveau geven, maar niet helemaal. Want volgens mij geeft ze zich wel helemaal. En toch is
nee,
er...
Dat is echt knap, hè? Dus ze gaat heel vrij de liefde in. Ze bezit hem niet. Maar ieder moment dat ze samen met hem is, pakt ze gewoon volledig. En daarom is ze staat heel vrij in de liefde. Het is bijna een spirituele liefde, zou je kunnen zeggen. Waarin het niet gaat over bezitten. Waarin het niet gaat om regels. Je hoort ook weinig oordeel bij haar. Maar ze is gewoon heel erg dol op deze man. En ik vind het ook heel mooi hoe ze omschrijft. De eerste keer was het heel onrustig. Was het een vulkanische liefde, wat vaak ook pijn doet. Die gaat dan een hele harde high in en is het wild en... Maar dan doet het vaak ook pijn daarna, is het heel ongeremd. En nu was het een wat meer volwassen liefde, waarin het wat rustiger ging. Terwijl de gevoelens ook wel heel diep waren en intens. Maar ze gleden er langzaam in, bij wijze van spreken. En
het waren ouder natuurlijk, denk tuurlijk, je dat dat ook helpt?
Tuurlijk, weet je, dat helpt. Het levenservaring helpt. En misschien is het systeem wat rustiger. Dat helpt allemaal. Maar het wil niet zeggen dat... Het doet geen afbreuk aan de diepte van de liefde.
Aan de ene kant zou je haar gunnen dat die man inderdaad... Wat het natuurlijk een fantastische man is voor haar. Gewoon dagelijks bij haar is. Dat hij inderdaad een keer de moed vindt om te gaan scheiden. Maar aan de andere kant denk je... Dit is gewoon goed zoals het is. Misschien moet het gewoon zo lekker blijven.
Ja, voor hen wel in ieder geval. Hè? Dus zij hebben hier een hele mooie liefde die werkt voor hen. Een wekelijks contact. Ze schrijven elkaar veel. Dus de liefde die ze zegt ook weer heel mooi van... Als ik hem niet zie, voel ik nog steeds de liefde. Dus die liefde blijft aan in haar door e-mails die ze schrijven, liefdesbrieven, berichten. De liefde blijft gevoed worden. Dus dat is fantastisch. Dus voor hen werkt het heel goed. Wat natuurlijk wel interessant blijft, is dat zijn vrouw hier natuurlijk niet van op de hoogte is. En dat blijft toch interessant om naar te kijken. Van in hoeverre, zij voelt zich daar in ieder geval niet verantwoordelijk voor. Wat ik ook wel weer eens verfrissend vind. Zij zegt, ja, het is niet aan mij. Dit hoort niet bij mij, die relatie, die hoort bij hem. Ze staat daar heel vrij in. Voor hem is dat wellicht wel moeilijker. Ik zou het dus heel tof vinden als we hem ook zouden kunnen interviewen. Om te kijken hoe hij dit beleeft, hoe hij dit ziet. Heeft hij last van schuld, van onzekerheid? Zit hij weer in eenzelfde dilemma als 25 jaar geleden? Moet ik gaan of moet ik blijven?
Ja, precies. Want 25 jaar geleden was dat de reden om met haar te breken.
Omdat hij, en dit zie ik wel vaker, het verdriet niet kon dragen van deze vrouw. Daar zit altijd een schuldstuk onder. Namelijk, ik ben verantwoordelijk voor jouw pijn, voor jouw verdriet. Ik mag niet voor mezelf kiezen in dit leven.
Hij kon eigenlijk zijn eigen verdriet niet verdragen. Het verdriet om haar, het verdriet om die schuld, dat schuldgevoel.
Ja, dat is weer een andere emotie dan het verdriet. Want misschien had hij minder verdriet, maar kon hij haar verdriet inderdaad niet aan. En dat drukte te zwaar op hem. Hij voelde zich verantwoordelijk voor het welzijn van haar. En hij is teruggegaan. En ook wel weer boeiend, wat zij ook terecht zegt, Selma, van ja, als jij na 25 jaar een kaartje op de mat, poëtische verhaal begint daar alweer, de brief die op de mat ligt, dan weet je wat je doet. Dan probeer je echt een dekseltje van iets af te halen, wat gewoon weer gaat stromen. Dat is daar neem je risico mee. En dat heeft hij bewust gedaan. Hij wilde haar gewoon weer zien. Hij wilde zien wat er nog was. En hij is toch met haar bezig geweest in die jaren, misschien wel al die 25 jaar.
Ja, dat zou ik hem ook wel willen vragen.
Ja. En de nieuwsgierigheid die er misschien in zit. Wat was het dan? Wat betekende die liefde? Heeft hij zich ooit nog zo gevoeld? Waar verlangde hij naar in het wederzien?
Ja, wat ik heel mooi vind aan haar is dat ze zo zeker van zichzelf is. En zij is zo zeker van zichzelf dat zij inderdaad op het moment dat hij het dan 20 jaar geleden soort van uitmaakt, dat zij dan ook al denkt van ja, maar je maakt nu zo'n grote fout. En waardoor zij gewoon eigenlijk blijft staan.
Ze zegt dat niet per se vanuit ego, maar ze zegt dat omdat ze weet dat de spirituele, dus de echte diepere connectie die zij gevoeld heeft en die hij ook uitgesproken heeft, waarvan ze weet dat hij dat met zijn vrouw niet heeft, dat die connectie onvervangbaar is. En deze vrouw heeft gewoon ontzettend veel zelfvertrouwen. Dat spreekt ze ook uit. En ik denk als je in een affaire zoals deze, ja, gewoon heel happy en heel rustig en heel content wil blijven, dat een gezonde dosis zelfvertrouwen wel gewenst is.
Sowieso.
Maar ja, als jij onzeker bent, dan ga je vaak toch meer trekken, toch vanuit angst, meer vragen, meer, nou ja, misschien meer eisen. De druk opvoeren en dat werkt niet. Hè, en ik vind de vrijheid en de hoeveelheid zuurstof die zij blaast door deze liefde, daarmee houdt zij dit cadeautje in haar leven op een manier die heel goed in balans voelt voor hen beiden, volgens mij, als ik het goed begrijp.
Ja, ja.
Maar nogmaals, weet je, misschien kunnen we Selma vragen of we deze man dus ook zouden kunnen interviewen. Want dat zou natuurlijk een fantastisch mooi tegenbeeld geven van de man en de vrouw en de man die nog in de relatie is en een heel ander geheim draagt.
Precies, want op het moment dat hij de deur uitgaat bij haar, dan kan Selma gewoon lekker denken, oh heerlijk, nou dat was fantastisch en ik ga nu lekker in bed liggen, een beetje nagenieten. En hij stapt de deur uit en steekt een aantal straten over, ik weet niet waar hij woont, maar dan komt hij weer binnen bij die vrouw. En
ja.
Dan?
Ja, het lijkt soms alsof mensen het van de ene bubbel waar ze in kunnen stappen, alsof de andere bubbel even niet bestaat. En dan lopen ze daaruit. Hebben ze even een kwartiertje, half uurtje, misschien iets langer, om thuis te komen. En daar stappen ze weer een andere realiteit, een andere wereld
dat
in.
Dat is jouw ervaring.
Ik hoor het best vaak. Want ik vraag natuurlijk wel eens aan mensen in de praktijk, hoe doe je een affaire? Hoe werkt dat voor jou? Mm-hmm. En vaak vinden mensen het heel ingewikkeld om te veel in dat schuldgevoel te zitten. Dus die zetten dat een klein stukje uit. Dat ethisch kompas gaat wat meer op een lager pitje. Ze functioneren op het thuisfront, lopen naar buiten en functioneren in de affaire.
Maar hebben ze dan een verhaal wat ze zichzelf vertellen? Waarom ze dat, laten we zeggen, goed praten? Of waarom ze, hoe ze dat beredeneren? Van waarom ze die twee bubbels dan nodig hebben?
Ja, er zitten allemaal verschillende verhalen achter. Iedereen heeft een eigen persoonlijk verhaal. Dat is natuurlijk altijd boeiend om te ontrafelen. Ja. Waarom hou je de affaire in stand? Wat mis je? Waar verlang je naar? Heb je het nodig? Ja of nee? Wat houd je op het thuisfront?
Ja.
En wat is belangrijk voor je? Waarom blijf je? Mag je kiezen voor jezelf in dit leven? Of, want die hoor ik heel vaak. Hè? Ik kan het mijn gezin niet aandoen. Ik kan het mijn kinderen niet aandoen. Ik kan het mijn vrouw of mijn man niet aandoen om weg te gaan. Mag je in dit leven kiezen voor je eigen geluk, ja of nee? Of is dat egocentrisch?
Selma koos voor haar eigen geluk.
Ja.
En ik heb niet het idee dat ze er iemand ongelukkig mee gemaakt heeft.
Dat zeker niet. Het verschil is alleen wel dat Selma natuurlijk geen gezin had. En dat scheelt heel erg. Kinderen spelen hier vaak ook een belangrijke rol in. Ja, dus zij gunt zichzelf het geluk. Maar niet alleen op het front van de liefde, maar op alles zo te horen. Het is een hele free spirit, deze Selma. Daar kunnen wij nog heel erg veel van leren allemaal, denk ik.
Dankjewel, Frederik.
Alsjeblieft.
Dank je. Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De eindredactie en regie zijn van Bente Hilkens. Edit, mix en muziek zijn van Lonneke Kruisbergen. Dank je voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast@gmail.com. En adverteren kan natuurlijk ook. Stuur voor meer informatie dan een mailtje naar adverteren@bienmedia.nl. En Bien schrijf je B-I-E-N. Kijk voor alle informatie in de show notes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.